Ja?
Dit is als je echt mensen heel graag wil.
Als je wil weg. Het is ongeveer bijna 8 uur. Ik heet u van harte welkom bij deze commissie Samenleving op dinsdag 15 mei om 8 uur. We hebben voor vanavond 2 gedeelten. Er is een open commissie Samenleving waar ik iedereen welkom voor heet. Ook de belangstellende raadsleden die er normaal niet in de commissie zitten. De leden van het college, mensen op de publieke tribune, de ambtelijke ondersteuning. En de pers is er niet vanavond. Voor vanavond heeft mevrouw van der Heijden zich afgemeld en de heer Verrips vervangt haar. Welkom. Ook heeft mevrouw Jachtenberg zich nog net afgemeld vanwege ziekte. Nou, vanavond staat de commissie in het teken van het sociaal domein. U behandelt een C-stuk, namelijk de rapportage Sociaal Domein 2017. En aansluitend kunt u, indien gewenst, ingaan op het memo sociaal domein, wat ook ontvangen is. De toelichtende presentatie, die was aangekondigd, is komen te vervallen. En dan vraag ik aan u, stemt u in met deze agenda? Dan stel ik die hierbij vast. Met betrekking tot het spreekrecht, er zijn geen insprekers, want niemand heeft zich gemeld. Maar dan gaan we door naar het agendapunt 3, de rapportage Sociaal Domein 2017, de kwartalen 1 tot en met 4. En waar hebben we het over en waar gaat het over? Het is de uitvoering van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet in 2017. Die worden gemonitord via wat we noemen de rapportage Sociaal Domein 2017. In de rapportage die u heeft ontvangen zijn alle kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de uitvoering opgenomen. En de commissie heeft de rapportage geagendeerd, net als de voorgaande keer. En dat is standaard bij ons in de commissie. En dat is de oude raad of de oude commissie die zich dat zo met elkaar heeft afgesproken. En de nieuwe commissie zal dat eigenlijk ook weer met elkaar moeten willen afspreken. Dus we kunnen daar vandaag over praten. Of u zegt van dat willen wij als standaard hebben. Ik zal er geen waardeoordeel over vellen, want dat velt u zelf. Het was mevrouw Hoogland of die daar in het verleden ook toelichting op gaf. In ieder geval onder de huidige wethouder, mevrouw Kuiper. Dus dat is wel iets wat we met elkaar moeten willen besluiten vanavond. Van, gaan we daar standaard mee door? Dat is het eerste puntje. Tweede puntje wil ik toch nog zometeen eventjes de wethouder vragen om toelichting te geven over de vervallen presentatie. Op wat voor moment we daar kunnen terugkomen, dat in ieder geval ook de nieuwe leden van de commissie worden geïnformeerd over het redelijk gecompliceerde, maar zeer belangrijke kennisdomein van het sociaal domein. Mevrouw de wethouder.
Voorzitter, dank u wel. Ja, we hebben de Q4 op de agenda staan, dus dat vraagt al behoorlijk wat tijdsverslag. Het sociaal domein is veelomvattend. We hebben bedacht dat het eigenlijk beter is om daar gewoon wat meer tijd voor te nemen. En namens mevrouw Hoogland mag ik u dan ook uitnodigen om een soort college te volgen. En echt in de middag om echt even een paar uurtjes met elkaar echt door de... door de zaken voor die van belang zijn, om dat op een goede manier met u door te nemen. Want het is niet iets wat je gauw even in 20 minuten kan vertellen. Daar is echt even wat meer tijd voor nodig. Dus vandaar dit aanbod. En het is uiteraard aan de commissie of ze daar wel of geen gebruik van wil maken. En dit is overigens ook even afgestemd met de griffier.
Ja. Mag ik daar een korte rondgang over vragen? Wilt u dat later besluiten? Hoeft niet vanavond. U kunt het ook even in uw fractie overleggen. Overleg in de fractie en dan terugkoppeling de volgende keer. Ik mag ook nu. Kleine inventaris. Iemand oprecht.
En de vraag is of we dan later een presentatie krijgen.
U krijgt sowieso een workshop of een college of een middag. Dat staat los van de vraag of u standaard de rapportage sociaal domein wil agenderen in de commissie voor toelichting van de nieuwe wethouder wordt dat dan in de toekomst. Want mevrouw Kuiper die gaat dat... En dat is dan een vraag, dat was zeg maar usance voorheen, waarbij veel details besproken werden en achterliggende informatie. En dan is de vraag, wilt u dat voortzetten als commissie, ja of nee?
VVD vindt een goed gebruik om dit voor te zetten. En zoals we eerder hebben gedaan, als je Q1, Q2 oppakt en dan aan de commissie aanbiedt. En daarna Q3, Q4, zoals we nu hebben, aan de commissie aanbiedt. En standaard het sociaal domein op de agenda zet.
Mevrouw Hooy, VVD.
Enorm veel inzet is er wordt ervoor opgetuigd. En er gaat enorm veel geld in om. En je wil graag weten hoe dat zich tot elkaar verhoudt. En wat de uitschieters zijn of wat uitzonderingen zijn.
Dat is helder. De VVD is voor. GroenLinks.
Ik zou inderdaad ook al willen reageren op een soortgelijke manier. Want het is inderdaad heel belangrijk om die rapportage te bespreken in de commissie. En compliment ook de manier waarop het is opgebouwd. Het is heel gedegen, heel gedetailleerd, heel uitgebreid. Ik zou wel graag nog willen toevoegen dat we graag zouden zien dat er, ik merk zelf als ik het lees, met name het jeugdgedeelte, dat het heel erg is ingestoken vanuit inkoop. Vanuit de eerste, tweede, derde tranche, ik neem aan dat dat percelen zijn, en geldbedragen. En ik zou meer willen zien dat het ingestoken zou zijn vanuit een nulde lijn, eerste lijn, tweede lijn en dan wat meer gedetailleerd. En niet zozeer financieel, maar meer op aantallen indicaties. Want die bedragen in de jeugdzorg zeggen niet zoveel. Want een jeugdzorgtraject kan 2 ton kosten of 2000. Maar het gaat er ook om hoeveel personen gebruik maken van de jeugdzorg. Dus dat je ook het verloop kan zien van zware jeugdzorg naar lichte jeugdzorg en de transformatie die daarin gemaakt wordt. Dat is de toevoeging.
Ik zal even de wethouder vragen om daar kort op te reageren indien zij wil. Of dat ze deze ter kennis neemt.
Nou, misschien is het goed dat het goed is om dat nog even te verduidelijken. Hè? Want we hebben uw vraag, het is aan u hoor, wat u er graag in wil hebben. Maar even ter verduidelijking. We hebben die 3 tranches hebben we benoemd. We hebben aangegeven welke bedragen en welke aantallen daarin voortkomen. Hoeveel jeugdigen daar gebruik van maken. En we hebben aangegeven welke aanbieders daarbij betrokken zijn. Dus als u zegt van ik wil dat vanuit een andere invalshoek, dan is me de andere invalshoek even nog niet zo duidelijk. Misschien dat u daar nog iets over zou kunnen zeggen.
Ja, de zorg wordt bij veel gemeenten ook ingedeeld in een nulde lijn. Dat zijn zeg maar voorliggende voorzieningen. De eerste lijn, dat is dan lichte zorg. En de tweede lijn, dat is echt de zware zorg, geïnstitutionaliseerde zorg. En de beweging die nodig is in het sociaal domein, is dat je wil voorkomen dat mensen in zware zorg terechtkomen. Dus daarom richt je op om mensen die zorg nodig hebben zo vroeg mogelijk te signaleren. En ga je allerlei preventieve maatregelen in werking stellen om te zorgen dat mensen niet ziek worden of zorg nodig hebben. Zoals positieve gezondheid, waarbij je zorgt dat mensen gezond leven. Allerlei activiteiten zeg maar, gericht op dagbesteding inderdaad. En de voorliggende voorzieningen. En als je ja, die beweging zorgt er enerzijds voor dat dure zorg niet nodig is. Dus het heeft een financiële component. En aan de andere kant zorgt het ervoor dat mensen ja, ook gewoon zich beter voelen. Dus ook het welzijn van de inwoners komt dat ten goede. En ja, als je dat kan zien in de rapportage van hè, hoeveel mensen maken gebruik van de nullelijnsvoorzieningen, eerste lijns, tweede lijns. En dan zou je dat over kwartalen kunnen vergelijken of inderdaad die beweging van minder tweede lijns, meer nul de eerste lijns, of die gemaakt wordt.
Voorzitter, nou, dank voor de nadere toelichting. Ja. Ik denk dat het goed is dat straks mijn opvolger of opvolster zich over de vraag van GroenLinks buigt. En dan bedenkt of dit voldoende helder is om aan deze vraag of deze zienswijze te voldoen. En of dit ook voor de hele commissie een bepaalde meerwaarde oplevert. Maar het lijkt me goed dat ik daar nu geen antwoord op geef. Want nogmaals, het lijkt me beter dat de nieuwe wethouder dat oppakt. Wat u zegt.
Dat denk ik ook. Inderdaad, dat concludeer ik. Dat was wethouder Kuiper nogmaals. Dan ga ik verder met het PvdA.
Ja, we zijn het eens met het voorstel van de VVD en de aanvulling van GroenLinks.
Dank u wel, meneer Struijf. Mevrouw De Wit, CDA.
Ja, dankjewel. Wij sluiten ons ook aan bij de rapportage zoals die nu is. Ik denk dat het handig is, zeker gezien zoveel nieuwe mensen in de commissie, dat we heel goed op de hoogte blijven van wat er speelt en wat er nog weer nieuw op ons afkomt of naar wat er verandert. Dus wij sluiten ons aan bij wat eerder gezegd is door de VVD.
Dankjewel. Meneer Hocuwe, D66.
Ik sluit me ook aan bij wat er gezegd is. Ik heb nog wel een vraagje, een puntje van de orde eigenlijk. Gaan we ook vragen stellen? Kunnen we nog vragen?
Dat komt hierna.
Hierna, ja. Precies. Oké, dan wacht ik even. Ja.
NHBB, mijn woordvoerder, meneer Lommersen.
Wij sluiten ons vreugde aan bij wat de VVD gezegd heeft, maar ook bij wat mevrouw De Wit zegt. Voor betreft nadere toelichting en meer uitleg.
Hartelijk dank. Oké. Dan gaan we nu over naar het start van de eerste termijn. Heeft u vragen over de rapportage aan de wethouder? Of vragen naar aanleiding van de antwoorden op misschien de schriftelijke vragen die gesteld zijn vooraf aan de eerste termijn? Welke vragen kan ik daarbij voor u? Meneer Rocour, D66.
Dank u wel. Dan zal ik even de aftrap doen. Ik heb een viertal vragen. En die vragen eigenlijk zijn alleen maar een toelichting op het rapport, waarvan ik moet zeggen dat ik hem uitstekend vond. Heel goed, heel leerzaam. Ik bedoel, voor mij is het allemaal nieuw, maar het gaf gelijk een soort sprong in het diepe met een heleboel achtergronden. Heel duidelijk. Maar het staat vol met getallen. En een van de eerste vragen die ik eigenlijk heb is, als ik het goed begrijp, zijn er ongeveer 2000 gezinnen afgerond in Heemstede die van de zorg gebruik maken. Als ik denk hoeveel inwoners er zijn, dan schat ik dat Heemstede dus 10.000 gezinnen heeft. Dan is dat een hoog aantal, of niet? Dus mijn vraag is eigenlijk een beetje, hoe houdt dat aantal zich ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde? Is Heemstede een gemiddelde gemeente? Of hebben wij een gemeente waar veel gebruik gemaakt wordt van de zorg? Of is dat eigenlijk juist minder? En daar zit natuurlijk aan vast het feit dat het allemaal zo goed verloopt hier in de gemeente. En als wij natuurlijk weinig gebruik ervan maken omdat wij een beneden gemiddelde gemeente zijn, dan verklaart dat een hoop. Mijn tweede vraag heeft betrekking op de wachtlijst. Er wordt gezegd in het rapport dat er geen wachtlijsten zijn voor het loket. Dat is fantastisch. Maar zijn er wel wachtlijsten voor de zorg die na het loket komt? Dus zodra de klant doorverwezen wordt naar de zorgaanbieder, komt hij dan wel op een wachtlijst te staan? En dat heb ik nergens terug kunnen vinden. Mijn derde vraag heeft betrekking, en dan sla ik er één over, maar dat is niet zo belangrijk. De derde vraag heeft betrekking op het rapport wat gisteren verschenen is van de ombudsman. En die vraag had je natuurlijk al verwacht. Waarbij heel duidelijk gezegd werd in dat rapport dat klanten vaak moeilijk de weg kunnen vinden. Dat ze wel de weg kunnen vinden misschien naar het loket, maar vaak niet weten of ze naar het loket moeten, naar het Rijk moeten of naar de zorgverzekeraar of via andere wegen. De vraag is, herkennen wij dat ook in Heemstede? Of heeft deze gemeente daar minder last van en heeft iedereen de weg wel gevonden naar het loket? Dus ik zou het fijn vinden als daar een toelichting kwam. Dank u.
Dank u wel, meneer Okoer. Ik kijk eventjes verder de commissie voor andere vragen. Mevrouw Hooy, VVD.
Ja, wethouder. Of, voorzitter, dank u wel. Een vraag aan de wethouder. Er staat in het rapport, om precies te zijn, op pagina 34 digitaal. De ondersteuning aan jeugdigen is in 2017 ten opzichte van de overige jaren sterk toegenomen. En er staat verder als toelichting dat ze onder meer het gevolg van betere signalen van de CEG-medewerkers, onderwijs en huisartsen. Kunt u daar nadere toelichting op geven? Want het is enerzijds heel goed dat er van meerdere kanten signalen komen, maar anderzijds ook wel verontrustend. Dat er in de jeugd steeds meer ondersteuning nodig is.
Dank u wel. Mevrouw de Wit, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben eigenlijk één vraag, en dat konden we ook niet helemaal terugvinden, als het gaat over de aanbestedingen. Je hoort natuurlijk de laatste tijd in het nieuws wel vaak dat dan wordt er aanbesteed en dan kiest een gemeente de goedkoopste partij. Waardoor uiteindelijk de uitvoerders, de mensen die de zorg verlenen, eigenlijk er heel weinig aan overhouden. En wij vroegen ons af in hoeverre wij daar als gemeente rekening mee kunnen houden of doen. En of we daar invloed op kunnen uitoefenen.
Dank u wel. Meneer Lommersen, HBB.
Ik heb een vraag over de gegevens of de cijfers van de voedselbank. Dat is een van de weinige punten waarbij er verder teruggekeken wordt in 2015. En de aantallen gezinnen die daarin genoemd worden, die zijn bijna ieder jaar nagenoeg hetzelfde. En de vraag die bij me opkwam is of dat structureel altijd dezelfde gezinnen zijn. Of dat een wisselend getal is in dat opzicht. Of er dan structureel gezocht wordt naar een oplossing om die mensen daar definitief uit te halen.
Dank u wel, meneer Lommersen. Meneer Verrips, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook nog een vraag voor de wethouder. Kan er een toelichting komen op de stijgende kosten van de huishoudelijke ondersteuning? Het lijkt dat het aantal cliënten nauwelijks stijgt, terwijl het wel de kosten stijgen. Dus de vraag is of het gaat om een toenemend aantal zwaardere gevallen. En wat valt daarin voor de toekomst te verwachten?
Dank u wel. En tenslotte kijk ik nog eventjes naar meneer Struijf.
Ja, ik heb een paar praktische vragen. Ten eerste een compliment over de caseload van het sociaal team, pagina 12, dat het afgenomen is. Ik vond het een opvallend gegeven. Ik zou graag willen weten waar het succes aan te danken is. Dan had ik nog een financiële vraag over de vervoersmiddelen. Er is een overschot en dat gaat naar de algemene middelen en niet naar de reserve decentralisatie. Wat is daar de overweging van? Bij het CEG, er is zwaardere problematiek. En vervolgens is er een verschuiving van de front office naar de schil, wordt er geschreven. En dat kon ik niet helemaal volgen, of dat nou zo logisch is. Het afschalen van Veilig Thuis op pagina 34. Wat ligt daar aan ten grondslag? En heb ik ook nog gelezen dat bij het beschut werk op pagina 43 dat door het UWV wordt opgepakt. Ik vroeg me af wat de rol van paswerk nog is in deze. En als laatste op pagina 42. Over de bijzondere bijstand, daar staat dat over de tweede helft van 2017 de gegevens nog niet bekend zijn. En mijn vraag is of die inmiddels wel bekend zijn.
Dank u wel, meneer Struijf. Ik kijk eventjes naar de wethouder of zij in staat is om direct hier antwoord op te geven.
Nou, ik ga af en toe even naar mijn rechterzijde uitwijken. Mevrouw Hoogland die heeft samen met ook de mensen van de IAZ deze rapportage gemaakt en kent alle ins en outs hiervan. Ik zal naar mijn beste vermogen trachten u antwoorden te geven. En ik begin bij de vraag van de heer Okoer, D66. Hoe verklaart deze aantallen zich met het Nederlands gemiddelde? 2000 gezinnen. Ja, ik kan dat moeilijk duiden. Ik heb op dit moment wat een Nederlands gemiddelde is, heb ik niet zo paraat. Het is wel zo dat wij redelijk vergrijsd zijn. Dus we hebben relatief veel ouderen in deze gemeente. We zien, de prognose is ook dat dat sterker toe zal nemen. Dus het WMO-gebruik hier is wel gerelateerd aan relatief veel oudere mensen die daarvan gebruik maken. We hebben ook op een van de laatste pagina's hebben we ook die samenloop van allerlei voorzieningen laten zien. Dan zie je dat de meeste gezinnen die hebben een enkelvoudige en dat neemt dan steeds verder af. Dat geeft ook wel een indicatie van hoe zwaar de problematiek is. Want naarmate je meer voorzieningen moet gebruiken, dan scoor je ook in die hogere lijstjes. Dus als u dat blijft volgen, dan kunt u ook wel zien van hoe neemt dat zich dan toe en ook in zwaarte. De wachtlijsten, voor het loket hebben we ze niet. Daar zijn we op zich heel erg trots op, maar er wordt ook heel hard aan gewerkt. Als mensen hier komen, die hebben een probleem of die willen iets, dan moet je niet weken moeten wachten. Dus dat is gewoon ontzettend belangrijk. We hebben met alle zorgaanbieders hebben ook afspraken gemaakt dat er geen wachtlijsten mogen zijn. En het werkt hier in huis zo dat als er een hele specifieke maatwerk, dus een specifieke ondersteuning nodig is, en een zorgaanbieder A kan dat niet leveren, dan wordt er wel hier gelijk gekeken van, als jij het niet kan leveren, wie kan het dan wel leveren? En we hebben heel veel mensen gecontracteerd. En als het heel specifiek is, dan kunnen we zelfs ook een light contract, heet dat dan, dat we voor één cliënt specifiek een contract met een zorgaanbieder afsluiten. Zodat we zeker weten dat die zorg tijdelijk of dat die zorg op tijd wordt aangeboden. We kunnen nooit garanderen dat mensen niet op een wachtlijst staan. Er is overigens ook nog een verschil tussen wachtlijst en een verschil tussen de tijd die nodig is tussen aanmelding en het daadwerkelijk in behandeling worden genomen. Daar zit ook nog een verschil tussen. Maar we proberen ook vanuit de loketten, namens het CRG, daar zeer strak op te zijn. Zeg ik het goed? Ja. Ja. De ombudsman. Klanten kunnen het allemaal wel moeilijk vinden. En dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen, want er zijn ongelooflijk veel regelingen en wie is daar nog specialist in? En het is heel moeilijk. We weten wel dat het loket een grote bekendheid heeft in ons dorp. We worden bijvoorbeeld alle 80-jarigen worden ook bezocht door onze welzijnsorganisatie Wij. Dus daar wordt ook gekeken van, kent u het? Hè? Dus dankzij de lijn van de huisartsen wordt ervoor gezorgd dat mensen naar ons loket verwezen worden. En als ze eenmaal bij dat loket zijn, dan zitten daar de specialisten die zeggen van, u moet hier zijn, de WMO is voor u goed. Of eigenlijk de zorg die u nodig heeft, valt onder de wet langdurige zorg. U moet zwaardere zorg hebben, dan moet u niet hier zijn met elders. Of het valt onder de zorgverzekeringswet. En in feite is dat iets wat alles wat met fysieke hulp te maken heeft. Dus hier in het loket kan men mensen heel goed duiden van wat voor hun de meest adequate oplossing is. Ja, en we doen er alles aan om te zorgen, maar ook in de contacten, de vele contacten die we hebben, dat mensen het loket weten te vinden. En vandaar dat we ook trots zijn op die pilot met de huisartsen. Want als mensen iets hebben, dan gaan ze vaak naar hun huisarts om te bespreken wat voor problemen zij hebben. En de huisartsen weten, kennen ons loket, die weten wat we allemaal te bieden hebben. En dat is een hele goede samenwerking. Ook zitten ze in het sociaal team samen, hè? Nee, daar zitten de huisartsen niet bij. Maar er is een aparte overleg dus met die huisartsen. En we zijn met de Zoet op de provincielaan begonnen. Ja, en dat werkt ook. Dus langs die lijnen proberen we dat zo goed mogelijk te borgen.
Mag ik één vraag?
Meneer Rokhoer, D66.
Dank u wel. Zijn u nou dat alle 80-jarigen proactief bezocht worden?
Ja. Ja, het is 80 jaar, hè? Ja. De stichting Wij, het moet zich niet voorstellen dat er een overvalteam staat. Er wordt wel even keurig gebeld van tevoren van of mensen het fijn vinden. Maar over het algemeen wordt dat zeer op prijs gesteld. En er wordt ook gelijk met een huisbroek gekeken van, gaat alles goed? Is er ondersteuning nodig? Is men eenzaam? Dus er worden een heleboel facetten worden dan gelijk bekeken.
En dat is anders dan wat er in het rapport stond als bemoeizorg?
Ja, dat is weer wat anders. Bemoeizorg is echt dat je weet dat mensen hulp nodig hebben, maar die laten je niet toe. En dat noem je dan bemoeizorg.
Ja, oké, zolang we die 80-jarigen maar niet bezoeken met twee personen met een aktentas.
Mag mevrouw Hoogland nog even iets hier aan toevoegen?
Ik kijk even naar de commissie.
Want als ik dat even zo mag doen in teamwork, dan krijgt u de beste informatie.
Mevrouw Hoogland.
Nou, wat we ook doen, en dat, daar kunnen gemeenten voor kiezen hoe ze dat doen. Wij doen het zo dat als we weten, we houden bij wanneer verwijzingen, indicaties aflopen. En ook dan benaderen we proactief de mensen. Dus we wachten niet af tot ze zelf naar ons toe komen. Maar ook in die gevallen eigen actie. Wat ook nog meespeelt is... van de vraag, is die toegang, is die nou wel helder? We hebben, ik geloof, 1,5 jaar geleden een folder ook uitgebracht. Communicatiefolder langs alle huizen in Heemstede verspreid. En wat we daar ook in zeggen, van het maakt niet uit welke vraag u heeft. De ingang is altijd het raadhuis. Om het maar zo makkelijk mogelijk te maken voor mensen.
Ja? Ja, zo voldoende beantwoord.
Zeker.
Dank u wel, mevrouw Hoogland. Meneer Struijf, wilt u reageren op wat mevrouw Hoogland net zei?
Nou, eigenlijk op wat de wethouder heeft gezegd over de huisartsen en dat er goed contact mee is. Ik heb ook ergens in het stuk gelezen dat het pilot zich beperkt tot de Zoet. Maar zijn alle overige huisartsen nu ook on speaking terms, zal ik maar zeggen?
Mevrouw Hoogland.
De pilot was gericht op het samen met de huisartsen vanuit het loket twee wekelijks casussen bespreken over zeer kwetsbare ouderen. Zodat je een integraal gezamenlijk aanbod kan doen. En ook elkaar kan ondersteunen. Want soms komt een huisarts niet verder en hebben wij hier de informatie liggen. Waardoor we wel contact kunnen krijgen en de goede zorg kunnen laten leveren. Daar zijn we mee gestart. En dat is een regionale pilot geweest voor Zuid-Kennemerland met de Zoet Heemstede. Dat bleek zeer succesvol. Huisartsen waren er ook erg blij mee. Er zijn verschillende huisartsen die hebben gezegd, wij willen aansluiten. Dus dat gaat gebeuren. En is ook wel redelijk aan het gebeuren. En aanvullend daarop hebben huisartsen ook gezegd, we willen dat niet alleen voor ouderen, maar we willen het uitbreiden ook voor jeugd. Omdat we daar ook mogelijkheden zien om samen met de gemeente een beter ondersteuningsaanbod te kunnen geven.
Mevrouw Kuiper, de wethouder gaat door met de vragen. Dank u.
Ja, dat sluit ook mooi aan op de vraag van mevrouw Hooy. Je ziet dat er meer complexe zorg wordt aangeboden. Nou, ik vind dat zelf een goed teken. Want dat betekent dat we in het loket, maar ook in de samenwerking die we het CEG met het loket heeft en ook met de huisartsen, dat we heel goed kijken van wat is nu eigenlijk de problematiek. Dus niet denken, nou, we geven een bepaalde cursus of we sturen ze daarin, dan zal het opgelost zijn. Maar er wordt gewoon heel goed gekeken van wat is hier nu aan de hand. Zijn er misschien in het gezin problemen? Dus door heel goed te kijken zie je vaak dat zaken die ogenschijnlijk wel meevielen, dat als je er goed naar kijkt, dat er best wel wat achter zit. Dat sluit eigenlijk ook aan op de opmerking hè, die u van GroenLinks net had. Van je moet eigenlijk zorgen dat je erbij bent op het moment dat zaken nog langs een redelijke, op een redelijk makkelijke manier oplosbaar zijn. En door goed te kijken, door een hele goede diagnose te hebben, door en ook in die samenwerking, hè, ook met dat hele gezin, betekent dat gewoon dat we soms gewoon al gelijk zien van ja, hier is gewoon veel meer hulp nodig dan in eerste instantie bleek. Maar daarmee voorkomen we dat als we dat hadden laten lopen, dat op termijn het wel zou uit de hand zou kunnen lopen. En dat is, dus het lijkt aan de ene kant negatiever dat je zegt van nou, er wordt zwaardere zorg geboden. Maar ik denk dan maar, nou gelukkig maar, want dat betekent dat er heel goed gekeken is en dat er op een goede manier kan worden ingegrepen.
Meneer Verrips, GroenLinks.
Dank u wel. Ik vroeg me af, in het sociale domein wordt ook nog vaak gesproken over een zogenaamde boeggolf. Hè, dat er een groep is die geen zorg kreeg, die eigenlijk zelf niet zo die problemen ervaarde, die nu wel gevonden wordt en dus ook geholpen kan worden. Is daar hier ook sprake van? Dat u zegt van nou, we werken nu zeg maar, met de CEG-coaches en dergelijke meer naar voren toe. En nu vindt die groep ons makkelijker, waardoor we zien dat zij zorg nodig hebben en dat zij zware zorg krijgen. Of is het iets structureels? Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is.
Dat is het hele belangrijke fundament van ook dat CRG. Dat je ook door de contacten die je hebt, dat je ook kunt signaleren dat er problemen zijn. En dat je mensen ook kunt wijzen op de mogelijkheden die we aan ondersteuning hebben. Dus ook door op scholen contact te hebben. En met, zoals mevrouw, ik zeg steeds al aan. Zoals we net zeiden, door met die huisartsen te gaan samenwerken. Dat zijn ook mensen die heel snel zien dat of er iets misgaat. En als we daarmee in een vroeg stadium contact kunnen krijgen, ja, dan kunnen we ook zorgen dat er de juiste ondersteuning aangeboden gaat worden. Maar er zullen altijd mensen zijn die het privaat oplossen als hun kind niet goed gaat. Dat ze denken van nou, ik ga niet naar de gemeente, maar ik kijk gewoon of we een psycholoog of wie dan ook kunnen vinden. En wij lossen dat als gezin zelf op. Die mensen heb je ook. Uiteraard. En dat is ook een keuze die men maakt. Je kan iemand niet verplichten om naar het CRG te gaan. Maar we proberen wel zichtbaar te zijn voor de mensen die daar wel behoefte aan hebben en die dat ook wensen. Even kijken. Het CDA, de aanbesteding, de goedkoopste partij. Ja, de goedkoopste partij, dat is vaak bij als we een infrastructuur aanbesteding hebben. Dan zijn er diverse mensen die de weg aan kunnen leggen. En dan nemen we de meest adequate partij die met de laagste prijs komt. Hier is die aanbesteding langs een andere weg gegaan. Er is gewoon een mevrouw Hoogland, die heeft dat samen met een aantal collega's uit de regio heeft ze dat getrokken. Hier is gewoon een aanbesteding geweest waarin een programma van eisen wordt opgesteld. En dan mogen zorgaanbieders mogen daarop inschrijven. En dan worden wel bandbreedtes aangegeven of prijzen aangegeven waarvoor ze dat kunnen offereren. Maar het is dus niet zo van we hebben één aanbesteder en die biedt de laagste prijs en dat is de enige aanbieder waarmee we werken. Dat zorglandschap is veel breder. Ze hebben ook allemaal specifieke producten. Het is heel divers. Dus we hebben ongelooflijk veel aanbieders. En als het goed is, heeft u dat ook in die Q4 kunnen vinden. Met hoeveel zorgaanbieders er contracten zijn. En ik gaf net al aan, mocht er een zorgaanbieder zijn die iets heel specifieks kan leveren. En we hebben daar behoefte aan. Dan kunnen we altijd nog voor die ene persoon die dat nodig heeft. Ook nog een enkelvoudig, een light contract sluiten. Stel ik het zo goed gevangen? Ja, graag.
Aanvullend daarop nog hebben we voor 2018 nieuwe overeenkomsten gesloten. En gelet op het feit dat we heel erg hebben gekeken van zijn het wel redelijke tarieven? Ja, want daar ging uw vraag ook over. Is er ook een heel onafhankelijk onderzoek geweest van Berenschot? Ook met de aanbieders zelf gesproken. Dus er zijn tarieven uitgekomen. Die zijn afgestemd en die redelijk zijn. En in per 2018 gebruiken we ook voor alle producten hetzelfde. Of laat ik het anders zeggen, elk product heeft een tarief. En daar konden we inschrijven. Dus er ligt dus wel een hele basis onder.
En dat ziet u ook als u de Q4 leest. En dan ziet u ook van, nou, we hebben nu dit uitgegeven. Maar we verwachten dat met die tarieven uit 2018, dat straks de uitgaven over 2018 hoger zullen zijn. Ja, dus vandaar dat we ook, dat hebben we ook in de Q4 al alvast een winstwaarschuwing meegegeven. Dat de uitgaven voor 2018, alleen op basis hiervan, hebben we het nog ineens over volume, hoger zullen uitvallen. HBB, de voedselbank, blijft stabiel. Is dat wisselend? Volgens mij is het zo dat je mag maar een bepaalde periode gebruik maken van de voedselbank. Het is niet zo dat als je eenmaal daar van de voedselbank gebruik maakt, dat dat voor jaren en jaren gaat. Het is volgens mij, ik weet niet of het, wat voor termijn dat nou is. Het is wel in termijn gelimiteerd. En zoals u ook in die Q4 heeft kunnen lezen, is het ook vaak dat die mensen die gebruik maken van de voedselbank, dat ook de mensen zijn die een schuldhulpsanering zitten of die schuldhulpverlening van ons krijgen. Want uw vraag is zeer terecht. Mensen maken gebruik van de voedselbank, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je ondertussen werkt aan de oorzaak waarom zij gebruik moeten maken van die voedselbank. Want anders dan komen mensen nooit uit die situatie. Dus je ziet vaak dat er parallel twee trajecten zijn. Ook om te zorgen dat men uiteindelijk weer daarvan niet afhankelijk zou moeten zijn. Dus het zijn niet altijd dezelfde gezinnen. Er gaan gezinnen weg of er komen mensen alleenstaanden in en dan gaan mensen weer uit. En er is een bepaalde termijn voor, maar ik weet dat niet uit mijn hoofd. Weet jij dat, hoe lang iemand gebruik mag maken? Nee. Maar we kunnen dat even voor u navragen, hoor. Van hoe lang de voedselbank Haarlem-Heemstede, want het is een voedselbank die in meerdere gemeenten hier in de regio werkt, hoe lang men in principe daar gebruik van mag maken.
Ja. Mevrouw Kuiper.
GroenLinks. Even kijken hoor. De stijgende kosten huishoudelijke hulp. Even kijken. Kunt u me ook aangeven welke pagina u dat zag?
Ik heb de vraag van Tera meegekregen. Dus ik heb zelf de pagina niet erbij. Maar... Het zal het onderdeel bij EMO zijn.
Even kijken hoor, want als we even op pagina 19 kijken, tenminste ik heb hier de papieren versie. En dan zie je dat huishoudelijke ondersteuning, dat de uitgaven in 2015 1,4 miljoen waren. In 2016 1,276 en in 2017 1,250. Dus hij daalt. Dus de huishoudelijke ondersteuning, de uitgaven dalen. Overigens, het resultaat daalt ook, maar dat komt ook omdat het budget omlaag gaat. Maar dat is weer een wat anders.
En geldt dat ook voor het aantal huishoudens dat daar gebruik van maakt, dat het ook daalt?
Even kijken hoor. Even kijken, dat ziet u op pagina 15, huishoudelijke ondersteuning. De tweede helft 2015 waren dat 422... 2016 432 en nu 447. Ziet u dat? Ja, het is niet een dramatische stijging op zulke aantallen.
Ik ga ervan uit dat inderdaad de tabel waar u naar verwees ook, dat kosten dalen, dat die verkeerd geïnterpreteerd is.
Meneer Verrips, GroenLinks.
Ja? Nee, maar goed, als het maar helder is, dit zijn de uitgaven en die dalen. Maar je ziet ook dat die budgetten die dalen. Want we zijn begonnen met 1,8 miljoen en zitten nu op bijna 1,5. Dus we hebben wel een positief resultaat, maar dat positief resultaat dat neemt wel af. Een vraag van de heer Struif, de caseload sociaal team. Volgens mij staat het ook toegelicht waarom het afneemt. Hè, omdat we er steeds korter bovenop zitten. Steeds meer vanuit het loketten en vanuit CG kunnen opvangen, zie je dat minder mensen ook in het sociaal team besproken hoeven te worden. Dat is eigenlijk de verklaring die je ook kunt lezen in die Q4. En uw volgende vraag van ja, hoe zit het nou met het overschot van de vervoer? Dat gaat naar de algemene middelen en dat komt ook omdat de vervoerskosten... Dat was van oorsprong een taak van de gemeente om voor het vervoer, het WMO-vervoer, te zorg dragen. Dat wordt ook bekostigd uit de algemene middelen. Dus dan is het ook logisch als dat uit die algemene middelen betaald wordt, dat als er een overschot is, dat het naar de algemene middelen teruggaat. En overigens is er tekort, dan zal ook een beroep op de algemene middelen moeten worden gedaan om dat te dekken. Maar we hebben nu dat regionaal vervoer met de regiorijder. En dat heeft een kleine kostenbesparing opgeleverd. We hebben meer maatregelen genomen. Onder andere door de beperking van het aantal kilometers wat men mag reizen. En zo hebben we wat maatregelen genomen om die kosten enigszins beheersbaar te houden. Het afschalen van Veilig Thuis. Ja, Veilig Thuis is natuurlijk de organisatie dat als er sprake is van een onveilige situatie, dan kan men contact opnemen met Veilig Thuis. Veelal ook de politie die dat doet. En dan vindt daar een screening plaats, een triage om te kijken van is er wat aan de hand. Dat kan leiden tot onderzoeken, dat kan leiden tot een behandelplan. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat als de situatie weer zich normaliseert, dat Veilig Thuis, want die heeft maar een hele specifieke taak, dat die dat weer terugdraagt naar het CRG. En zo zal het CRG, als ze zeggen van nou, we hebben hier een situatie waarvan we eigenlijk vinden dat het onze competentie op dit moment even te boven gaat, die kunnen opschalen naar Veilig Thuis. Maar Veilig Thuis moet ook weer terug afschalen naar het CRG. En dat moeten zij voor alle gemeenten ook doen. En voor ons is het dan wel belangrijk dat degenen die in dat CRG werken, dat die ook in staat zijn, als er afgeschaald worden, om dat op een goede wijze op te vangen. Nou, daar is ook veel in geïnvesteerd. Beschut werk, UWV. Ja, u weet, hè, de WSW is niet langer toegankelijk. Hè. De toegang is gesloten voor mensen. Beschut werk is dan eigenlijk mogelijk voor de mensen die niet in een arbeidsrelatie zouden kunnen werken. Maar wat ook gebeurt is dat het kabinet of het Rijk bepaalt de toegangspoort. Dus die zit aan de knoppen om te bepalen wie daarvoor in aanmerking komen. Dat gaat via het UWV. En het zijn maar weinig mensen die, waarvoor men het oordeel heeft dat zij voor beschut werk in aanmerking zouden kunnen komen. Dus zo loopt die lijn. Of eigenlijk.
En dat kan dus in de.
Meneer Struijf, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Dat kan dus omdat. Het kan dus zo zijn dat er geen mensen zijn toegewezen aan paswerk via het UWV.
Ja, dat kan.
Of kan het ook zo zijn dat het wel zo is? Of is er helemaal geen instroom met paswerk?
Nou, op dit moment, op dit moment zijn er geen mensen die door het UWV die status hebben gekregen, zal ik maar zeggen. Vervolgens moet je als gemeente dan bepalen waar je dat beschut werk laat uitvoeren. En daarvan hebben we gezegd, nou, dan is paswerk een logische partner, want die kennen langs de lijn van de WSW kennen ze al beschut werk. Maar in principe ben je als gemeente vrij. Je kan ook het bij een ander uitbesteden. Maar het UWV bepaalt in eerste instantie. En dan uw laatste vraag. Bijzondere bijstand, helft 2017. Gegevens nog niet bekend, inmiddels wel. Dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Ik zou dat op dit moment. Kijk ook even welke pagina hebben, vond u dat? Oh ja, ja. Ja, u krijgt dat antwoord nog schriftelijk. Ik ga niet iets verzinnen.
Jammer.
Dank u wel, mevrouw Kuiper. Dan vraag ik nu even aan de commissie of zij behoefte heeft aan een eventuele tweede termijn. Of dat ik over kan gaan tot een aantal conclusies. Wilt u nog iets bijdragen over deze rapportage? Meneer Struijf, PvdA.
Nou, ik zou wethouder en met haar alle ambtelijke ondersteuners willen bedanken voor dit mooi overzicht. En ook de goede resultaten die behaald zijn. Ik denk dat we er echt als gemeente trots op mogen zijn. En het zal nog een hele klus worden om daar nog zaken in te verbeteren. Maar wie weet.
Dank u wel, meneer Struijf. Ik kijk even naar anderen. Meneer Rocour, D66.
Dank u voor de uitnodiging. Ik was niet van plan wat te zeggen, maar desondanks. Ik sluit me helemaal aan bij de complimenten.
Dank u wel. Mevrouw De Wit, CDA.
Nou, dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. Nee, ontzettend goed gedaan. Een duidelijk verhaal, goed leesbaar, leest prettig. En eigenlijk staat alles erin wat je nodig hebt om te kijken hoe we ervoor staan. Dus ook mijn complimenten.
Dank u wel. Mevrouw Hooy, VVD.
Ja, sluit me aan bij de vorige sprekers. Complimenten voor iedereen. Dank.
Heel fijn dat we deze complimenten mogen doorgeven ook. En vervolgens concludeert de commissie uiteindelijk dat we per kwartalen, dus per twee kwartalen, een bespreking blijven houden met een toelichting daarop. En de tweede conclusie is ook dat de wethouder informeert de commissie over de termijn op welke gezinnen gebruik mogen blijven maken van de voedselbank. De derde conclusie is dat de cijfers over de bijzondere bijstand voor de tweede helft van 2017 nog worden nagezonden. En tenslotte komt er een datum voor een workshop of een college over het sociaal domein. Dan kijk ik hierbij rond, maar concludeer ik wel dat dit voldoende besproken is. En dan kunnen we overgaan naar het 3.2. het memo sociaal domein, wat ook nog op de rol staat. Het memo sociaal domein is aan u toegestuurd. Het is de memo stand van de zaken decentralisatie sociaal domein. Is naar u toegestuurd op 10 mei 2018. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit memo? En heeft de wethouder informatie die ze met de commissie wil delen? Kijk eerst even de commissie rond of daar vragen over het memo zijn. Zijn geen vragen? Dan kijk ik nog wel eventjes naar de wethouder of zij daar eventueel nog over iets over wil zeggen.
Ja, we hebben de vorige keer aan de commissieleden gevraagd of ze behoefte zouden hebben aan deze manier van informeren. En u heeft aangegeven dat u dat plezier vindt, dus vandaar dat we deze memo weer hebben uitgebracht. En zodra we weer op wat voor front dan ook nieuws hebben, dan wordt dat in het memo vermeld. Maar dit was even de stand van zaken van nu.
Heel fijn om zo'n grondige stand van zaken. Dank u wel. En dan concludeer ik ook wederom dat dit memo voldoende besproken is. Als dat zo is, dan kan ik overgaan tot het sluiten van het openbare gedeelte van deze commissie samenleving. Dat betekent dat we doorgaan naar het besloten gedeelte. Het besloten gedeelte is uitsluitend voor raadsleden en ook geïnteresseerde raadsleden. En ik denk dat we even een paar minuutjes schorsen voordat het besloten gedeelte begint. Dus over 3 minuutjes weer hier. Dank u.